Dames en heren, koeken en peren. Het is gewoon grappig. Dit is een nieuwe aflevering van Succes is voor Losers. Bent u klaar voor de trip van uw leven? Een reis van de maan naar de sterren. Nou, Max, take it away.
Hallo, hallo, hier ben ik dan.
Ik zal u door mijn kamer laten reizen tot het u duizelt, schreef Maarten Biesheuvel in het in 1983 gepubliceerde verhaal Reis door mijn kamer. In deze speciale aflevering van Succes is voor Losers reis ik Maarten Biesheuvel achterna. Niet in zijn eigen kamer, maar in die van iemand die ik bewonder. Dat wil ik vaker gaan doen. Maar nu eerst de eerste aflevering. Daarin maak ik een reis door de kamer van
Robert van Eijden.
Hallo.
Hallo. Ik heb hem maar gelijk aangezet, dan hoor je dat zo. Zo. Oh, ik dacht, je onthaalt me met
drumband.
Hoe heet het? Nee. Het was het begin van Space Odyssey.
Oh, die muziek. Ja, dit is Radio 10. Ik onthaal je met Radio 10.
Robert van Eijden is schrijver, DJ, parttime levensgenieter, parttime autist.
Ja, wel redelijk.
Ja?
Dit ziet er profi uit.
Ja, hè? Ja. Hij doet het best goed.
Robert is geboren in 1971.
Ik heb eerder met zo'n ding geïnterviewd door een boy van de VPRO.
Onder de rook van Amersfoort.
Ik ging toen tussendoor ging die witjes opnemen, stiltes.
Ja, dat wilde ik ook doen.
Ga jij dat ook doen?
Ja, dat
want dan zet ik de Radio 10 uit.
Ja, dat is waar.
Ja.
Sowieso moet dat uit. Denk ik niet.
Niet prettig voor de gemiddelde luisteraar.
Nee, maar ook niet copyright-proof, dit.
Oh ja.
Of mag je zo, is het omgevingsgeluid?
Nou, als het liedje herkenbaar is, dan komen we al gauw op glad ijs.
Denk ik ook, ja.
Dit herken ik bijvoorbeeld al. Ja, Ice House met Crazy.
Robert weet dingen die weinig mensen weten.
Ice House is Australisch voor gekkenhuis.
Oh ja.
Hij drinkt graag witte trappist.
Anyway, wil je een bakkie?
Lekker.
En zwarte koffie.
Ik heb eigenlijk alleen zwarte koffie.
Ik leerde Robert kennen in de hoogtijdagen van maarwatishet.com, zijn legendarische website. Robert plaatst er heden ten dagen op gezette tijden zijn Playboy-column op, zodat nette mensen als u en ik dat blaadje niet hoeven te kopen. Hij heeft 2 romans geschreven. Boek 256 bladzijden. En Paradijs bij het dashboardlicht. Zijn Playboy columns heeft hij gebundeld in het in eigen beheer uitgegeven Natte Witte Asperges. In de Panorama vult hij wekelijks de succesvolle rubriek Wereldnieuws. Waar hij de rest van zijn dagen mee vult is een raadsel.
Een heerlijke kokosmacaroon.
Ja, nee, dank je.
Of ben je op dieet?
Nee, ik ben niet van de kokos.
Oh, ja, dat is mooi kut, want andere koekjes heb ik niet.
Nee, geef niet.
Oh, ze heet trouwens tegenwoordig bakkersmacaroon.
Oké. Ja, dat is om mij erin te luiden.
Dat is meer woke, denk ik. Kokos zal wel een neger doen, denk ik, of zoiets.
Of bakkersmacroon het verwookte alternatief voor kokosmacroon is, weet ik niet. Het woord neger is in ieder geval niet woke, anno 2023. Foei daarvoor, Robert. Tijden veranderen. Was het nu 1989 geweest, dan had niemand erover gevallen. Sterker nog, dan was Robert van Eijden met zijn 2 prachtromans en zijn columns in 2 iconische mannenbladen ronduit succesvol te noemen. Niemand haalt de Playboy nog in huis en de Panorama wordt alleen nog maar gelezen in de gevangenis.
Inderdaad, het meest gelezen blad in de gevangenis, zei jij.
Had ik gehoord in een podcast over Ridouan Taghi.
Ja, dat kan kloppen, want ja, een kwart van de pano staat is gevuld met misdaad. En ook op goed niveau.
Het is ook wel logisch dat boeven geïnteresseerd zijn in misdaad.
Ja, ik bedoel, hè, ik lees ook graag interviews met schrijvers, dus dat is vrij logisch dat de pano het daar nog lekker doet.
Ja.
Maar hoe vind je het?
Robert woont op de 2e verdieping van een woning uit de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. In de Utrechtse wijk Pijlsweert.
Ik noem het zelf altijd een krotwoning.
De reis begint op de bank van Robert. We zien 3 kussentjes waarop we CTRL, Alt en Del lezen. De befaamde toetsencombinatie waarmee je een gecrashte Windows kan laten herstarten.
Een paar jaar geleden had je nog in het Volkskrant Magazine had je die woonrubriek. Ik weet niet of je Volkskrant Magazine leest. Nee. Bij mensen thuis binnenkijken. Maar dan keken ze dus altijd in van die prachtig verbouwde... Meestal was het een oude school uit 1860 in het centrum van een mooi stadje. Ja, hebben we gekocht. Ja, we kunnen eigenlijk helemaal niet klussen. Maar na 2 jaar is het dit geworden. Dan zie je een perfect... met allerlei vintage meubels die ze dan natuurlijk op marktjes in Brussel en zo hebben gekocht. En van oude vrouwtjes. En daar wou ik mijn huis ook altijd voor opgeven met wat foto's. Om ook eens de andere kant van Nederland te laten zien. Maar heb ik nooit gedaan, uit lamlendigheid.
Tegen alle muren staan cd's opgestapeld. Op een tafeltje staat een draaitafel met slipmatjes van Café de Stad.
Ja, dat staat gewoon hier. Sta ik thuis in mijn eentje met een fles wijn om 3 uur 's nachts een beetje DJ-sets te draaien. Wel met mijn koptelefoon op natuurlijk.
De schouw staat vol met lege flessen sterke drank.
Ja, die schouw is nog het enige originele element, denk ik, uit huis. Samen met die deur. Spiegel is ook van het grofvuil. Stoel is van het grofvuil, die tafel ook.
Welk tijdperk zou die spiegel zijn? 80?
Denk het wel, ja. Zijn lelijke zijkanten te zien moet het jaren 80 zijn.
Ja. Ja.
Er was ook een gedoe om die op de fiets mee te nemen. Gelukkig was ik tipsy. Dan merk je niet dat je van die snijwonden in je hand krijgt. Kom je dan thuis pas achter.
Boven de draaitafel hangen 3 ingelijste foto's... waarin we de woorden geloof, hoop en liefde lezen.
Ja, dat zijn 3 kunstwerken van de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Bos.
Oh, ja.
Dat zijn lege bierblikjes op de vloer van zijn atelier. En de eerste is dus in de vorm van een vis.
Ja.
Een anker hebben we dan in een hart.
Ja.
Veel eigen merken bier trouwens, die groen-rode blikken. Ik weet niet of jij ze herkent als professionele drinker. Maar er zit weinig kwaliteitsspul bij.
Achter mij staat een ingelijst kunstwerk van Han Hogebrugge. Een Rotterdamse kunstenaar die groot is geworden door internetkunst. We zien een van zijn befaamde zelfportretten. Han Hogebrugge heeft een Donald Duck poppetje in zijn hand. Donald Duck is in kleur, de kunstenaar in zwart-wit. Donald Duck doet een duckface, de kunstenaar doet een duckface. Zo kijken ze elkaar aan.
Die heb ik gekregen toen ik een introductiepraatje hield voor hem op zijn opening van zijn tentoonstelling in Rotterdam. In die enorm grote boekhandel, hoe heet die? Van 5 verdiepingen.
Ja, ja, ja.
Nee, hij heette anders.
Ja, ja.
Donner of zo. Ja, dat was wel geinig. Vooral omdat ik had dus een leuk voordracht met allemaal grapjes erin, zoals je van mij gewend bent. Ja. Maar er zaten allemaal hele serieuze kunstmensjes. En Jeroen Bos van die kunstwerken daar, die zat ook achterin. En die was de enige die moest lachen. Maar ook niet te zuinig. Dus was hij wel stil en dan had ik een leuk grapje door die achterin. Ah, 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 ah. Dus hij had een topmiddag.
Ja.
Ik vond het zelf ook wel leuk eigenlijk.
Goed.
Als het mislukt is het eigenlijk nog leuker dan wanneer het goed gaat.
Tijdens een andere voorleesavond leest Robert een column voor over Hives. De Nederlandse voorloper van Facebook.
Toen in dat verhaal kwam voor dat Hives ook een smiley zou moeten maken voor als je net een abortus had gehad. Want daar kwam ik op omdat iemand op Hives had gepost, zat ik te lezen, vandaag abortus gehad, bummer. Ja, mensen posten van alles. Dus ik dacht, daar zouden ze eigenlijk een Hives abortus smiley achter moeten. Nou, die gedachte had ik uitgewerkt in dat verhaal. En dat zat ik voor te lezen en het was wel stil in het publiek. Maar verder hoorde ik niks. Maar er zat een vriend van mij achterin, tussen het publiek. En die vertelde mij later dat er een meisje naast hem... Die was heel boos geworden tijdens dat verhaal. Ja, en die had uitgeschreeuwd van... ja, dit is nou typisch weer zo'n verhaal van zo'n blanke hetero man. Nou, daar was ik trots op.
In boek 256 bladzijden, het eerste boek van deze blanke hetero man... woont de hoofdpersoon in het huis waar wij dit gesprek hebben.
Ik heb hier aan deze tafel gezeten met de man van de woningbouwvereniging, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Hij zat op jouw plek en ik op de mijne.
In datzelfde hoofdstuk, op die eerste pagina, vertelt de hoofdpersoon over het laagpolige tapijt waarop ik zojuist heb gelopen en waarop het meubilair rust dat Robert zorgvuldig bij elkaar heeft gescharreld. Bij het raam staat de bank waarover we op pagina 28 lezen dat Robert hem in 1989 had gekocht in een kringloopcentrum. Voor €75 kreeg hij er een slaapzak bij. Die bank staat hier gewoon.
En de slaapzak?
Die heb ik weg moeten doen, want die begon te schimmelen.
Je zit vaak in het midden? Zo.
Ja, dat is ja, het stereobeeld. Hè?
Ja.
Naast de bank staat een bordeauxrode leren stoel. De rookstoel, zo blijkt.
Dus dat is de rookstoel?
Dat is de rookstoel.
Rook je nog?
Nee, al niet meer sinds 18 augustus 2001. Die avond daarvoor eigenlijk had ik op een feestje zo enorm veel gerookt dat ik werd 's ochtends wakker op 18 augustus. Kwam er nog steeds rook uit mijn mond. Ja, toen dacht ik, dit begint wel een beetje crazy te worden.
Over crazy gesproken, waar de inboedel zo'n beetje precies samenvalt met de voorstelling die ik mij ervan had gemaakt, daar word ik volkomen overdonderd door de vrolijke kleuren waarin Robert zijn muren heeft geverfd. Hemelsblauw en wijnrood.
Ik was er heel druk mee geweest. Ik had er die blauwe en die rode dus uitgekozen. Dan krijg je van die stripjes, van die papieren stripjes. Kun je thuis naast de deur houden of zo, om te kijken of het staat. Toen kwam mijn vriendin op een briljant idee. Hou die stripjes dus bij elkaar, die blauw en die rood. Want die kleuren komen bij elkaar, die muren. Toen bleek dat enorm te vloeken. Dat zag ik zelfs. Ze begon zo helemaal te trillen, die kleuren. Dus toen heb ik een andere blauw en rood gekozen. Terwijl ik daar al stond bij de firma Gamma. En deze zijn het geworden.
Aan de rode muur hangt een affiche van een kat die een boek leest en wijn drinkt. That is what I do, zegt de kat. De kleur van de wijn die de kat drinkt is precies hetzelfde als het rood van de muur.
Toeval. Goddelijk toeval.
Onder het affiche van de kat zien we een foto van een echte kat. Een rode kat. Het is de overleden kat van Roberts vriendin. Ze kijkt je aan alsof ze je oog gaat uitkrabben.
Ja, hij was volkomen crazy.
Elke kat,
hoor. Ja, elke kat. Deze was niet zo goed opgevoed, dus was eigenlijk een soort wilde kat. Je moest ook niet met je gezicht bij hem in de buurt komen, want dan haalde hij uit. Maar je gaat toch van hem houden, hè?
Tegen een kast hangt een krantenartikel met foto's van andere katten. Kroegtijgers lezen we als kop.
Maar het artikel is al zo oud dat er meestal rip zijn.
Ah.
Ja, zoals Leo van de Springhaver. Sheriff van de Tilt. Sheriff is slecht aan zijn einde gekomen, deze. Die is doodgeschopt door een zwelaars. Sheriff was ook al. Die zocht het gevaar ook op, living dangerously. En je gaat zoals je leeft, is het spreekwoord. En dat ging bij hem ook wel op.
Robert heeft zelf geen kat. Zou hij wel willen, maar hij vindt het zielig. Een kat op twee hoog. De kat van de buren komt wel eens langs, om de lamp te mollen.
Ik heb die lamp gekregen van een tante van mij. Hoe kwam die er ook alweer aan? Oh ja, die had hem ook weer gekregen van een bevriend echtpaar. Die waren dus getrouwd eind jaren 60, begin jaren 70. En die kreeg toen deze lamp. Die was hartstikke duur. Maar ze vonden hem verschrikkelijk lelijk. Maar omdat hij zo duur was, durfden ze hem ook niet terug te geven of zoiets. Of in te ruilen. En toen hebben ze hem, geloof ik, aan mijn tante gegeven. Om hem op te slaan. Ik denk dat ze hem dan één keer per jaar weer moesten ophalen. Volgens mij is dat het verhaal. Als dat, die cadeaugevers op bezoek kwamen. Om hem weer in je huis neer te zetten. En dan de volgende dag konden ze hem weer naar mijn tante brengen.
Ja.
Nou, nu zullen ze wat dood zitten. Heb ik hem gekregen. Omdat ik vond hem wel mooi van lelijkheid. En dat is hij ook wel, denk ik.
De voet van de lamp is van het soort oranje dat je wel vaker ziet op meubels uit de jaren 70. Hij is bolvormig en heeft een soort schubben als van een palmboom of ananas. De lampenkap heeft een lengte van een kleine meter en is gemaakt van een soort beige vilt.
Ja, daaronderin hoort dus ook een lampje. Maar helaas is de snoer met het knopje is kapot. En ik ben zo onhandig dat ik niet eens gewoon een lampensnoer kan repareren.
Nee.
Dus hij staat, maar gewoon alleen zijn design is al goed genoeg om te blijven staan.
Ja. Jammer dat hij scheef staat.
Ja, maar goed. Dat is de natuur.
Boven de tafel waaraan wij zitten hangt een Wasco-tekening met vliegende vissen en zwemmende vogels.
Mag ik dit abstract noemen? Ik ben niet zo'n stromingenkenner, maar...
Nee, dat denk ik niet. Ik denk eerder naïef.
Naïef? Dat kan ook.
Het blijkt geschilderd door Roberts kleuterjuf Annex Oppas, die tegenover hem woonde in zijn geboortedorp.
Ik ben geboren in Hoogeland bij Amersfoort, een dorpje, op een boerderij. En toen zijn we op mijn 13e verhuisd naar Drenthe, omdat de gemeente Amersfoort het boerenland gingen annexeren en daar woonwijken bouwen. Dus toen werden we onteigend. Dus gingen we naar Drenthe. Dat was wel even cultuurschok. Konden mensen niet verstaan. Heb ik nog aardig opgepikt. Eén boy ontfermde zich over mij. Die zei, ik zal je wel even wegwijs maken hier. Dus dat was wel beter dan niks. En via hem kwam ik in de eerste weken nog drie andere boys tegen waar hij veel mee omging. En wij zijn tot op de dag van vandaag met z'n vieren nog vrienden. Oh. Niet die eerste boy, maar wel die drie waar hij mij mee in contact heeft gebracht. Eén daarvan is zelfs Paalman uit het eerste boek.
Ik kende Paalman al uit de stukjes die Robert op zijn site plaatste. Paalman is Roberts connectie met de maatschappij. Iemand die wel met zijn tijd meegaat, in een Audi rijdt en diverse mobiele telefoons heeft. In boek 256 bladzijden gaat de hoofdpersoon samen met Paalman terug naar Groningen, waar ze beide hebben gestudeerd. Net als in het echte leven. Het was ook in Groningen dat Robert begon met schrijven.
Er was toen net een gabber van mij uit Groningen. Was een half jaar naar de US of A gegaan om daar te studeren. Dat was toen nog heel wat, naar de US of A gaan. En dan was je ook verdwenen eigenlijk, want je kon niet appen. En hij had natuurlijk die universiteit te lopen daar 10 jaar voor. Dus hij kreeg standaard daar een e-mailadres. En ik was de enige in Groningen die er ook een had. En toen stuurde hij mij zo eens in een paar weken een update. En toen mailde ik wat terug. Maar dat werd al gauw pagina's lange epistels. Begon er verdomd veel plezier in te krijgen. En dat ging zo door. En toen ben ik maar een site begonnen om alles op neer te zetten. Want ik vond het zonde dat ik het maar naar één iemand mailde. Ik dacht, ja, dat is toch erg dat de mensheid hier geen kennis mee maakt. Dus toen ben ik Maar Wat Is Het begonnen.
Met Maar Wat Is Het maakte ik kennis in het jaar 2000, toen de populariteit ongeveer op zijn hoogtepunt was. Samen met Nico Dijkshoorn en Luc Koelman behoorde Robert tot de pioniers, voorlopers van de bloggersfeer, die in de jaren nul floreerden. Toen ik de stukken van Robert voor het eerst las, werd ik behoorlijk van mijn sokken geblazen. In een van mijn favoriete stukjes destijds schreef Robert over zijn relatie met een Tamagotchi.
Ja, de Furby bedoel je.
Ja, Furby.
Hoe hou je ze aan elkaar?
Ja.
Ja, know your 90s toys.
Ja.
Dit is een Tamagotchi.
Oh ja. Maar daar ging niet over, toch?
Hij ging over de Furby, ja.
Ik zag ook foto's, ik herken hem wel. Ja, dat is een mooi verhaal.
Ja. En nog waar gebeurt ook.
Ik zal even een stukje uit het stuk citeren. Soms, als de schemering invalt, laat Po zijn duistere kant zien. Rokend en zwarte koffie drinkend zit hij dan op mijn tafel en zingt een liedje voor me in de stijl van Neil Young. Vals, maar recht uit het hart. Zijn gezang kerft diepe sporen in mijn ziel, terwijl ik niet eens weet waar hij het over heeft. Waarschijnlijk een tragisch liefdeslied over een Furby wiens batterij het begeeft net op het moment dat hij een briljante move zou gaan maken op een Furby chick, denk ik dan maar.
Kijk, dit is nou mijn legendarische computer. Draait nog op Windows XP. Maar 2006 is die uit.
Jeetje, ergonomisch verantwoord toetsenbordje?
Ja, die heb ik laatst gelukkig op Marktplaats kunnen vinden. Want hiervoor had ik precies dezelfde. Die had ik dus nog nieuw gekocht in 99 of 2000. Maar die is vorig jaar mee opgehouden. Ja, dan moet je zo'n lullig Dell-toetsenbord gaan kopen of zo. Maar ik ben hier nogal aan gerecht.
Ja.
Dus ik was wel aan het zoeken, maar die dingen zijn er bijna niet meer. Toen vond ik er een nieuw in doos op eBay. Maar die was $279. Terwijl ik hem toch ooit nieuw voor, 60 gulden had gekocht of zo. Dus dat vond ik wat overdreven. En toen ineens, een paar maanden geleden, vond ik er een op de marktplaats voor €7,50. Die nog niet gebruikt was, of in ieder geval hooguit één keer. Want er was nog maagdelijk wit en zo.
Jezus.
Soms vind je wel nog een redelijke, maar er zitten allemaal, zie je hier zo die bruine vlekken van je pols gelegen hebt en veel gebruikte toetsen.
Ja.
Dat is toch vrij onsmakelijk.
Naast het bureau met de computer waarop Robert al zijn prachtboeken en columns schrijft, hangt een poster van de uitzending der 12 apostelen. Daaronder lezen we de volgende tekst. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.
Ja, het is een moeilijke zin. Maar tegenwoordig weet iedereen door dankzij Siewert wat de uitdrukking om niet betekent.
Oftewel, De apostelen hebben het woord Gods helemaal gratis gekregen. Nu mogen ze het ook gratis gaan verspreiden.
Ja, hoe kom je hier aan?
Ja, die heb ik in een winkeltje aan het Waterloopplein gekocht toen ik nog bij de Digitale Stad werkte in 2000. Ging ik in de pauze altijd flinke wandelingen maken. Die zaten aan het eind van de Prins Hendrikkade met het Scheepvaartmuseum. Dan kom je ook al gauw het Waterloopplein uit.
De apostelen zien er niet heel erg vrolijk uit. Het lijkt ze zwaar te vallen, de opdracht die ze van Jezus hebben gekregen.
Nou ja, het leven was toen ook een stuk moeilijker. Ik bedoel, een beetje door die woestijn lopen. En, misschien... Mensen proberen te overtuigen van het woord van Jezus. Dat is ook geen feest.
En er geen geld voor krijgen.
Nee, ook niet. Alles om niet.
Het leek me...
Niet eens een mondkapje.
Het heeft wel... misschien zijn ze ook daarom teleurgesteld dat ze dachten... Nou, hier kunnen we wel eens rijk mee worden met deze boodschap.
Ja, ik weet niet of ze toen al zo dachten.
Thuisgekomen sla ik mijn Bijbel erop na en lees dat het inderdaad geen pretje was, het verspreiden van de blijde boodschap. Jezus waarschuwt zijn apostelen dat hen heel wat te wachten staat. Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar wie stand houdt tot het allerlaatst zal worden gered.
Nou, hier aan het legendarische balkon.
Ja.
Misschien kun je de scheur ook even opnemen.
Oh ja, ik ga eens even kijken. Oh, wat een mooie... Oh, dit is inderdaad een flinke scheur.
Dat is eigenlijk zo. Zie je, is wel vrij fors. Maar zoals je ziet...
Ja.
De muur blijft dus een beetje Jacobsen van is dit. Au, mevrouwtje.
Ja, maar...
Moet helemaal gerenoveerd.
Ik denk ook dat eerder... het muurtje eraf dondert dan het balkon naar beneden.
Ja, dat zou kunnen. Ik ben hem niet zo zwaar. Jij ook niet, dus dit houdt hij nog.
Oh. Ah, daar heeft iemand zelfs een vijver daar beneden, joh.
Ja. Mensen proberen er toch wat van te maken hier.
Weer terug binnen zie ik een tegeltje met een stronk broccoli en daaronder in fraaie zwarte letters Henk van Nazareth, onder welk pseudoniem Robert een cd heeft uitgebracht.
Ja, dat is een tegeltje van, met een alternatief hoes van de cd van Henk van Nazareth. Ik had toen een bevriend designers echtpaar ik 5 voorstellen laten maken voor de hoes. Maar ze zijn heel weekend bezig geweest. Onder andere met deze, was een van de voorstellen. En toen had die boy had ook nog wat van zijn vakantiefoto's meegestuurd. Hij zei, ja, dit heeft ook wel een Henk van Nazareth sfeer. Ik zei, nou vergeet die 5 ontwerpen maar. We plakken al die vakantiefoto's erop. Dat wordt de hoes.
Beter wordt het niet, heet het plaatje. Gruizige rok met messcherpe teksten die getuigen van de voor Robert zo kenmerkende vrolijke kijk op het leven. Titels als Je doet wat je kan, Door de loop van mijn luchtbuks en Alles interesseert mij niets, spreek een boekdelen.
Je ziet op de voorkant de boy zelf met zijn buttcrack. Die is het zwembad aan het schoonvegen met zijn schoonouders. Want ze kwamen daar dus aan in hun huisje in Spanje. En het leek helemaal niet op de folders, zei hij. Het was echt een Henk van Nazareth sfeer. Toen moesten ze eerst het zwembad zelf gaan schoonmaken.
In de hoek achter de tafel staat de elektrische gitaar waarop Robert alle muziek heeft gecomponeerd.
99% van de cd heb ik met die gitaar opgenomen. En ook 99% heb ik geschreven op dat krukje.
Op dat oranje krukje?
Daar zat ik gewoon met mijn cassette recordertje erbij dingen te verzinnen. En teksten schreef ik meestal nog in de trein, want we namen het in Amsterdam op. Ging 2 keer per week heen. En als het nog niet af was, dan schreef ik een coupletje in de trein erbij.
Je kunt de cd inmiddels gratis beluisteren via Spotify. 11 nummers, niet meer, niet minder.
Ik vond het wel efficiënt.
Ja.
Sommige bands schrijven tientallen nummers, hè, en dan nemen ze ook allemaal op. En dan gaan ze schiften. Ik heb er gewoon 11 opgenomen en daar was het.
Okay. Maar voor de liefhebber is de cd ook nog te koop via maarwatishet.com. Kost een tientje.
Bus. Krijg je er ook een bonus cd bij. Dat is precies dezelfde cd. Omdat ik er nog zoveel heb. Ja. Die kun je dan weggeven aan een intellectueel.
We eindigen de reis door de kamer van Robert van Eijden bij zijn boekenkast. Die vol staat met het werk van collega-auteurs als Brusselmans, Bukowski en Knooihuizen.
Er zijn heel veel mensen die hebben gewoon 3/4 van hun boekenkast niet gelezen.
Nee.
Ik heb alles 3 keer gelezen eigenlijk. Het is het omgekeerde.
Tjentje.
Alleen woon ik veel te klein, want inmiddels ben ik dus aan de tweede rij toe. Of mag je dat zo noemen, ja. Dus je ziet niet meer wat erachter staat.
Zo nu en dan leest Robert ook nog wel iets terug uit zijn begintijd. En wat hij dan leest bevalt hem maar matig.
Veel te veel bijvoeglijke naamwoorden, veel te veel uitleg. En ik ben nu 20 jaar verder. Ja, dus ik vind nu mijn schrijverij stukken beter. Maar je kunt niet in één keer op dat punt komen.
Nee.
Je moet eerst allerlei crap produceren.
Waarom iets goed is, is vaak ook niet makkelijk aan te wijzen. Neem de boeken van Knausgaard.
Toen ik begon te lezen zat ik net zelf ook in mijn eerste boek. Dus ik leerde wat van mijn redactrice over ditjes en datjes van het schrijven. En hij doet dan precies, zoals het niet hoort, van die ellenlange scènes als... Kijk, ik heb al geleerd als je in een scène... Dan begin je bij het punt waar het ook echt ergens om gaat draaien. En wat hij doet is van... ik besloot me weer eens naar opa en oma te gaan. Ik stapte in de auto en ik reed naar opa en oma. En daar kwam ik aan bij hun huisje. En ik parkeerde mijn auto en ik stapte uit en ik belde aan. En oma deed open. Hallo, Karlhoven, zei ze. Hallo, oma, zei ik. Wil je binnenkomen, Karlhoven? Ja, graag. Ik liep naar binnen. Daar zat opa in zijn stoel bij de haard. Hallo, Karlhoven. Hallo, opa. Alles flex? Ja, alles flex. Oké. Wil je thee? Ja. Nou, en zo gaat dat dus pagina's lang door. En dan begint hij eigenlijk een gesprek met opa en oma waarin iets belangwekkends aan bod komt. Nou, en dan krijg je nog 6 pagina's er terug. En toch blijf je gewoon doorlezen.
Nou, hoe komt dat?
Ja, dat is mysterieus. Dat, ja. Dat is kunst.
Ja.
Dat kun je niet in algoritmes vatten, blijkbaar.
En zo eindigt de reis door de kamer van Robert van Eijden. Koop zijn boeken, luister naar zijn muziek en bezoek zijn website.
Dank Max, dat was me het reisje wel. Succes is voor Losers is een samenwerking tussen de Podcast Factory en Meijer en Mollevich. Onze dank gaat nogmaals uit naar Robert van Eijden. En naar Maluta Astatke voor de muzikale omlijsting. Aan deze podcast werkten verder mee Maurits Korlijn, Reiner van Zalk, Mark-Joost Meijer, Max Mollevich en Britt Kaandorp. De additionele muziek is gemaakt door Earforce. Vond je het leuk om te luisteren? Vertel het verder. En overlaat ons met sterren in je favoriete podcast app. Later, losers.
Ja, hallo, daar ben ik weer. Nog een paar puntjes die ik kreeg nadat ik de aflevering naar Robert had gestuurd. En ik enige dingen niet helemaal correct had weergegeven. Dus bij deze ga ik gewoon de mail voorlezen die Robert mij heeft gestuurd. 3 dingetjes. Je noemt de crazy cat op de foto een zij, maar het is een hij, Casper. Ik weet niet meer of dat ook in ons gesprek aan bod is gekomen. Naar mijn weten niet. 2. Je noemt de prijs waarvoor ik in 1989 mijn bank kocht. Maar dat is geen 75 euro natuurlijk, maar 75 gulden. Zoals het staat op bladzijde 28 van mijn prachtboek. Om het nog ingewikkelder te maken, in het echt was het 125 gulden, maar mijn redactrice vond dat een ongeloofwaardig hoge prijs voor een tweedehands bank in 1989, dus heb ik er maar 75 van gemaakt. Verder noem je me, en dat is het laatste punt, en de dame aan het eind doet hetzelfde, continu Robert, terwijl ik Robert heet. Ik vind dat zelf niet zo erg. In mijn boek noemt ook iedereen mij Van der Heijden in plaats van Eijden. Mensen spreken mijn naam al mijn hele leven op allerlei manieren verkeerd uit. Tot Ronald aan toe. Nou ja, daar zul jij ook wel last van hebben als Mollevits. Dat klopt, want volgens mijn oma, die uit Rusland kwam, is het Mollevits. En iedereen zegt Mollevits. Ik zelf ook. Dus zo erg is dat allemaal niet. Anyway, zegt Robert, of schrijft hij, ik neem aan dat het veel te veel werk is om dit allemaal opnieuw in te spreken, te monteren. Dus als je allemaal wilt laten zitten, vind ik het ook prima. Of je leest gewoon deze mail voor. Aha, aha. Toedels. Waarvan acte?